Toch voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, waarvan ik u voorlees uit Hebreeën 4, de versen 9 en 10. Hebreeën 4, de versen 9 en 10, daar spreekt het woord des Heren aldus: er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Tot zover. Overdenken wij nog eens woorden voor rustzoekers. Ik wilde kort met u het tussenliggende gedeelte overdenken, met als kernpunten versen 9 en 10. Wij zijn gebleven bij het derde vers. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Daar wilde ik op inhaken. Die rust van God, die wordt niet bepaald door de rust van het aardse Kanaan. Daar gold ook van dat zij in dat land als heenwijzing rust mochten vinden. Dan moeten wij wel bedenken dat zulk een rust, die zou er kunnen zijn wanneer zij in dat land van de belofte, als zij daar zouden zitten onder de wijnstok en vijgenboom, gedenkende aan de Heere, zoals Psalm 95 dat ook zegt, waarin het volk wordt opgeroepen: kom, laat ons samen Israëls Heere, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Dan zou er iets van de rust genoten worden, waarin God ook zijn rust heeft. En we hebben vorige week gehoord, de ware rust is eigenlijk de Sabbatsrust. De rust in het volbrachte werk van Christus, waarin ook de Vader heeft gerust. In het besluit reeds voor de grondlegging der wereld, maar ook in de tijd: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik mijn welbehagen heb. En als hij hem heeft opgewekt uit de doden. Wij moeten dus besluiten dat dat Kanaan typisch, typologisch, als een heenwijzing eigenlijk was naar de ware rust. Het land op zich was geen garantie dat dat de rust zou kunnen uitmaken voor het volk. Dat voelt u wel aan. Want of dat je dan in Palestina woont, of dat je in een ander land woont. Maar als wij wissen het allerheiligst geloof, en wat Psalm 95 zegt: komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren, en erken dat Hij ons heeft gemaakt. Als dat er niet is, dan is er geen rust in Kanaan. Ook al staat daar de berg Sion met de tempel en de altaren, dan is, en dat blijkt ook uit het woord van God, dan is het nog enkel oorlog, enkel onrust, door de zonde, door het ongeloof, door het verlaten van de weg des Heren. Gods rust werd dus niet bepaald, wat de inhoud betreft, werd niet bepaald door dat land Kanaan. Wel, nee. Die rust bij God, die is er. Van de grondlegging der wereld aan heeft God zich verlustigd in zijn werken. Hij hield op van scheppen en hij verblijdde zich in de werken van zijn handen. Want er staat al geschreven ten bewijze dat die rust van God aanving alreeds in het begin. Hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Toen is er voor God de blijdschap geweest van het zeer goede werk zijner handen. Maar nu is er in Psalm 95 weer sprake van de rust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Het zinsverband wil eigenlijk dit zeggen. De rust is er in God, bij God en door God. Dat zal niemand meer kunnen vernietigen. Die rust van God. Er is maar één vraag die overblijft. Of u of ik deel mogen hebben aan die rust. En de vermaning in dit zinsverband en dit schriftgedeelte is deze. Dat de rust er is bij God is zeker. Maar de praktijk en de geschiedenis, het woord, leren ons dat niet een ieder in die rust ingaat. De vraag is dus niet, is er wel een rust? Maar de vraag die overblijft is, heb ik deel aan die rust? En daar handelt de apostel over in dit schriftgedeelte. Want, dan vervolgt hij, terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan. Dat blijft. Dat moet je hier niet als een op de koop toenemen. Maar het is hier de heerlijke zekerheid, dat blijft. Dat sommigen in die rust ingaan. God zal zich nooit dat plan uit de handen laten wringen. Het zal geschieden dat er in die rust zullen ingaan. Dat is ontwijfelbaar vast. Maar, en dan stapt hij weer over naar de kant van de gemeente. Met als voorbeeld het oude Israël. Maar dit is ook uitgekomen, dat degene die het evangelie eerst verkondigd was, daarmee wordt gedoeld op het volk Israël. Je zou de lijn door kunnen trekken naar het volk Israël in de dagen van de Heere Jezus. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. maar naar het directe verband moet je denken aan dat evangelie dat God aan dat volk Israël Abraham's zaad heeft laten verkondigen door zijn profeten, door Mozes en Aaron, dat de Heere was opgestaan om dat volk te verlossen en ze uit de slavernij uit te voeren. Dat wordt hier genoemd een evangelie, of het evangelie. Hetzelfde evangelie dat de Heere beoogde toen hij sprak: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Maar wat merken we nou, zegt de apostel? Dat volk was oudtestamentisch gezien in zijn geheel een afgezonderd volk. Men noemt het wel een bondsvolk, een nationaal bondsvolk. Aan hun waren de woorden van God toevertrouwd. Daarvan zong de Jood: zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten die getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Maar die kant wil de schrijver op. Wat een ontzettende werkelijkheid. Dat diegenen die nou die blijde boodschap van bevrijding hebben gehoord, het is hun verkondigd, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Je mag hier in de eerste plaats denken aan het land Canaan. Het hele geslacht dat in Egypte geboren was, zo kun je het wel zeggen op enkele uitzonderingen na, maar overigens kun je zeggen dat hele geslacht dat uit Egypte werd uitgeleid, dat daar geboren en getogen was in Egypte, dat is niet in Canaan aangekomen. Nogmaals, het gaat om een voorbeeld. Wij moeten hier niet direct het eeuwige wel en het eeuwige wee aan verbinden. Want dat is de bedoeling niet, dat de apostel hier rechtstreeks uit wil spreken dat al die mensen die niet in Canaan gekomen zijn voor eeuwig verloren zijn gegaan. Nee, want Mozes en Aaron zijn ook niet ingekomen in het land. Er zullen vele stervende op de slang hebben gezien tot hun behoudenis. Maar die zijn toch onder dat oordeel mede weggenomen vanwege de ongehoorzaamheid. Al zouden zij dan hun ziel als een buit eruit gedragen hebben, ze hebben de letterlijke vervulling, die toch ook hun gold, dat land vloeiende van melk en honing, hebben zij niet aanschouwd. Ze hebben er niet gewoond. Hoeveel te ernstiger, wil de apostel zeggen, is de zaak nu voor ons. Want ons is dat evangelie verkondigd gelijk als hun. En nu blijft er geen andere weg over dan de weg om te buigen voor die God, om te geloven zijn woord. En nu heeft Gods genade dat bewerkt in die Hebreeën, maar het begint erop te lijken alsof zij ook zullen sterven in de woestijn en het beoogde doel niet zullen bereiken. En we hebben gehoord, er blijft de rust en dat sommigen ingaan. Maar zolang wij op aarde zijn, hebben wij te maken met de geopenbaarde werken en woorden van God. En nu komt dat woord van God, komt juist tot de gemeente en in de gemeente. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Hij beschouwt deze gemeenteleden, als het ware deze Hebreeën, niet zonder meer als onwedergeboren mensen. Nee. Maar juist omdat er iets van het werk Gods waarneembaar openbaar gekomen is in het belijden van die enige naam die onder de hemel gegeven is. In het geloof in dat heilig evangelie. Daarom klemt de vermaning des te meer en des te ernstiger. Juist in de gemeente, om toe te zien dat niet in iemand gevonden wordt een boos en ongelovig hart om van de levende God af te wijken. Daarom kan Gods kerk en kunnen Gods kinderen niet schematisch spreken. Wanneer nou hun kinderen de rechte weg verlaten, dan zou je dus naar een bepaald schema kunnen zeggen, nou ja, jongen, je vader is precies eender, hoor. En als de Heere nog eens dit en als de Heere nog eens dat, dan zal het misschien nog wel veranderen. Ik zeg niet dat dat niet waar is, zo'n uitdrukking op zichzelf. Maar het geeft niet de werkelijkheid weer. Dat volk is in Mozes en in de zee en onder de wolk gedood. Nu kan een vader eerder zeggen, mijn zoon, indien gij luistert en willig zijt. Het zal u wel gaan, want de God uwer van je vaderen zal met je zijn. Want hij heeft gezegd, ik ben uw God en uw zaadschot. Maar met evenveel ernst voegt hij eraan toe, mijn zoon, mijn dochter, indien gij kwalijk handelt door de rechte wegen des Heren te verkeren, zo zal God u kwalijk en hij zal u bezoeken en het zal u niet wel gaan. Dan moet je zo denken. Anders wordt de hele godsdienst een spelletje, een gemakzuchtig spelletje, een loterijtje, een geluksnummertje. Maar dat kun je proeven aan het woord van God, en dat kun je weten uit je eigen leven. Dat is de werkelijkheid van het leven. De werkelijkheid van het leven is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Bewillig niet als ze tot u komen en zeggen, wij zullen één buidel hebben. We zullen samen opdoen. Bewillig niet in hun raad. Bewillig niet als ze zeggen, laat ons de ellendige beroven en de nooddruftige. Want, o mijn zoon, er kan een tijd komen dat God zegt, omdat ik geroepen heb en gij niet hebt geantwoord, daarom zal ik lachen als u vrezen komt en spotten wanneer uw verderf daar is. Dan zullen ze mij vroeg zoeken, maar ze zullen mij niet vinden, omdat ze al mijn raad verworpen hebben en mijn bestraffing achter hun rug gedaan. Dat is nu de ernst van het woord. Daarom, dat is een vermaning. Want, ach, ik weet het wel, je kunt niet alles over één kam scheren aan de ene kant, aan de andere kant kun je alles wel over één kam scheren. Een mens is zo'n valse rustzoeker. En dan lijkt het net een soort, of dat hij een soort spelletje voor zich heeft, Dat zijn dingen die haken in je leven in. Ja. Piet, Jan, die blijft op bed liggen. Het is kerk. Kom eens, het is tijd. Ja, ik ben nou te moe hoor. Ik vind het één keer zat. Dan kun je zeggen, ja. Nou ja, zo zijn wij nou. Zulke zondaren zijn we nou. Want als dat zijn vader had gelegen, had hij ook niet in de kerk gezeten. Maar voel je aan dat je dan eigenlijk toch buiten de weg bent. En ik weet het wel, als werkelijk alles fout loopt, hè, dan kan de Heer troosten dat het vaste fundament van God staat, hebbende dit zegel, de Heer kent degene die de zijde zijn. Ik weet het. Maar dat is niet iets om zomaar even aan te pakken zelf. In de zin van, nou ja, nee. Dan gaat er wat door een zondaar heen als die daarmee geconfronteerd wordt. Gaat wat door hem heen. Ja. Dat kan wel zo zijn, als wij weten de weg niet, maar als wij gehavend aan het eind van de reis zijn, dan kan het wel zo zijn dat de grijze haren met smart ten grave dalen. En dan kun je zeggen, ja, dat vind ik nou weer sentimenteel hoor, en hup, dit en dat. Ja, wat denk je? Zo moet je er niet over denken. Het heeft niks met sentimenteel te maken. Maar het heeft hiermee te maken, mensen. We gaan te grond. Je kan op aarde veel of weinig geluk hebben. Je kan op aarde onveilig of veilig zitten, zoals men dat dan noemt. Je kan in Rusland zitten, of in Amerika, of in Engeland, of in Duitsland. Het doet allemaal in principe niks te zaken. Ergens, wat God betreft, die is overal. Maar, als wij dat missen, dan missen we alles. Kijk, en daarom is de ernst van het woord altijd: heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. En daar hoeven we niet over te theologiseren van, ja, maar een mens is nou eenmaal zo, een mens is zus en een mens is zo. Dan moet je altijd maar met dit punt komen. Dan moet je maar eens op de man afvragen. Jongen, meisje, durf je werkelijk je hals eruit te trekken dat God nog nooit tot jou gesproken heeft door zijn woord en geest? Dat de Heer nog nooit zich met jou bemoeid heeft, durf je dat te zeggen? Terwijl je van je kinderdagen af onder dat woord leeft. Als je dat werkelijk durft te zeggen, dan zou ik bijna zeggen, nou ja, zoek het dan maar uit. Maar wie durft dat te zeggen? Wie durft dat te zeggen, terwijl zijn vader en zijn moeder hem als een zuigelingetje al opgedragen hebben aan de troon van Gods genade? Ben je dan een moedwillige vertrapper, ja of nee? Of ben je zo'n arme zielenpoot die nog niet bekeerd is en daarom, nou ja, laat het maar gaan, wie weet. Die man zei tegen me toen, ik zei, joh, kom toch onder Gods woord. Nou, zegt hij, dominee, als ik er wezen moet, dan kom ik er wel. Ik beloof het je. Ik beloof je dat. Dat preek je toch zelf ook altijd? Dat preek je toch? dat God alleen het doet. Nou, ik ben ervan overtuigd, zegt hij, overtuigd, als God dat wil. Nou, vandaag, morgen, dan zie je me verschijnen, hoor. En graag, hoef je niks meer te zeggen. Ik stond even beduusd te kijken. Het was nog eerlijk ook, gemeen dan. Ik zei, ja, toch ben je ernaast. Toch zit je ernaast. Ik zeg niet dat je er voor eeuwig naast zit, dat weet God alleen. Maar God werkt middelijk. Middelijk. In de kerk is de uitdeling. Je komt misschien iedere zondag niet aan de beurt en aanstaande zondag ook niet. Dat weet ik niet. Maar in de kerk is de bedeling, de arme bedeling. Daar worden zondaren door de Heere bearbeid. Ik zeg, mag jij er dan van uitgaan om te zeggen, nou ja, ik ga een biertje drinken in de kroeg, of ik ga biljarten, of ik ga fietsen, of ik ga dit in de vrije natuur. Zeg, mag jij er dan van uitgaan dat je zegt, nou, hij moet maar bij me komen. Ik zeg, God, kom nou bij. Ik zeg, je moet niet denken dat ik God ben. Ik zeg, maar God zegt, heden door mij tot jou, kom mee. Afkerige. Neem je afkering en je schuld en je ellende maar gerust mee. Daar hoef je niet eerst van verlost te zijn. Kom mee. Anders mensen, dan krijg je werkelijk. Ze hebben het wel eens hierover gehad hoor, tegen mij genoeg. Lijdelijkheid. Nou, daar geloof ik niks van. Maar als je die andere kant uit gaat, dan kom je pas op het terrein wat men noemt een dooie lijdelijkheid. Dan wel. Begrijp je? Dan wil men vrij zijn in een onbekeerde staat, maar je moet er niet aankomen. Dan houdt de lijdelijkheid op. Dan krijg je naar je hoofd geslingerd, wat kan ik eraan doen, wat heb je met mij te maken? Je weet toch dat ik niks ben en ik heb niks. Maakt niks uit hoor. En dat is een zaak die niet allerwege verstaan wordt. En dan krijg je, ik zat van de week nog iets te lezen. Ik denk, Heere, wat is het toch onontwarbaar voor een mens. Heel degelijk stukje, dat wil zeggen, uit een zeer orthodox kerkverband, ik noem geen naam hoor. Zit je dat te lezen? Daar staat er, ik weet het niet letterlijk meer, God wil dat we zijn eer zoeken, want het gaat om hem. En dat we de zonde laten. En dat we dit of dat. En er stond er als conclusie achter, dat de Heere dan ons ook wel genadig zal zijn. Ik zeg het misschien een beetje anders, maar alleen maar waar het op neerkomt. Ik zeg het expres, dat je niet denkt, zou die nou die kant uitgaan? Nee. Ik zou het zelfs gevaarlijk vinden om een gemeente en om jonge mensen daar nou in te bouwen. Dat jullie als gehoorzame kinderen naar de kerk komen en dat je er daarom wel op rekenen mag dat je bij de uitdeling hoort. Als je maar het fijne verschil aan me voelt. Ik zeg integendeel, jongen. Ik heb van de week nog mogen zeggen, de catechisatie meen ik. Jongen of meisje. Als je zo naar de kerk wil komen, dan moet je lang wachten. Dat hebben we niet. Dan ga je maar naar de kerk zoals je misschien ook eens of elke dag naar school of naar je werk. Of naar de korfbalclub gaan.
En als hij dan zegt, ja, maar dat is toch maar een huichelarij, hoe kun je nou zo naar de kerk gaan? Dan zeg ik, dat maakt de duivel je wijs, want in de kerk gaat het over de boodschap voor verdoemelijke zondaren. En dat ben je, of ben je dat niet? Of ben je met al je praatjes toch nog zo'n voorbeeldig mens, dat je eigenlijk te goed bent om nog in de kerk te komen, want je bent toch christelijk genoeg. Nou, dan zit je helemaal op een verkeerd spoor. Maar voel je aan die uitvluchten van de mens? Ik heb er zo geen behoefte bij. Ik heb er zo geen belang aan. Ja, en ik hoor niks. En dan zit ik maar ergens anders aan te denken. Nou, ik schaam mij gewoon. Hoe moet je eigenlijk dan voelen als je niet in de kerk zit? Dan zeg ik, neem heel je rommelzootje dan maar op. Maar als je maar onder Gods woord mag komen, want dat is erg. En dan weet ik wel, de kerk maakt niet zalig. In die zin dat de kerk heeft het niet voor het zeggen. Maar als het God behaagt om te zeggen dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God, dan moet je daar niet boven staan. Dan heb je niks te verwachten, bedoel ik. Dan moet je eigenlijk niet troosten en denken, nou ja, maar ik kan ook wel op een gegeven moment een behoefte krijgen als ik thuis zit en ik zit hier in de kerk en zo. Dat kan er. Dan gaat het niet om wat God kan. Het gaat erom wat God wil. Daar gaat het om. Wat zijn we toch een diep ongelukkige, daar kun je dat wel mee besluiten eigenlijk. Wat zijn we toch een diep ongelukkige schepselen, u en ik. En als het daarover gaat, wil ik graag voor het als eerste mijn hand opsteken en zeggen, het is een eeuwig wonder dat zo'n ellendig schepsel in de kerk mag komen. Het is een wonder. Want we zijn niet beter. We zijn niet anders. We zijn van éénzelfde lat gescheurd. Maar we moeten geen water bij de wijn gaan doen. Als we het ontmoeten, dat je zegt, hé, daar gaat het. Dan moet je niet met een zoetsappig gezicht zeggen, nou ja, och, zo zijn we nou. Nee, dan moet je ook horen wat de consequenties zijn. Wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Goed, we dwaalden even af, maar we gaan weer verder. Sommigen gaan in de rust in, anderen niet. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David in Psalm 95. Zo lange tijd daarna. Waarna? Nou, na die woestijnreis, toen hij ook gezworen had, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Nou, zo lange tijd daarna, zegt de Heer door David, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Wat betekent dat? Ze waren na al de omzwervingen toch gekomen in de rust. Na 40-jarige omzwerving hebben ze het land toch in bezit genomen. Ja, maar nou blijkt dat dat ook een type was. Een voorbeelding. Want ook daarmee was nog niet het punt bereikt dat men werkelijk deel had aan die rust. Want als de Heere God de afvoereringen van zijn volk gaat tekenen, dan merk je de onrust van de zonde, van de afgoderij, van de Baaldienst. Van het steunen op alle machten behalve op God. Daarom heeft Jesaja toch medegeroepen, al kunnen we het ook bevindelijk verstaan en beamen. Maar in het rechte verband even genoemd, heeft Jesaja toch geroepen door God. De goddeloze zegt, mijn God, hebben geen vrede. Ze zijn als een voortgedreven zee die niet rusten kan. En daarom al zit je in het beloofde land. Dat wil nog niet zeggen dat je nou deel hebt aan de rust. Als dat zo was, dan had David toen de tijd, en dat is nu ook alweer zo lang geleden, dan had hij niet hoeven te zeggen, heden, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard u hart er niet. Want dan waren ze er al. Dan waren ze al gearriveerd in de rust. Dat is het gevaar ook van het gearriveerde christendom. Dat wil zeggen van mensen die er al zijn. En die niet meer vatbaar zijn voor een woord, voor een vermaning, voor een vertroosting, want ze zijn er al. Ze weten het al. Ze staan achter de zaken. Het is geen leer, dat is een gevaarlijk standpunt. Want heden, heden indien je zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Daarmee was het nog niet goed. De mensen die in het land kwamen hoefden niet te zeggen, nou jongens, nou is alles voor elkaar, nou zijn we in de rust. Nee, dat moet nog blijken. En dat is ook wel gebleken, dat de aankomst in dat land nog helemaal niet tegelijkertijdig inhoudt, een deel hebben aan de rust. Want dan kun je met alle onrust in een prachtig land zitten. En dat je tenslotte uitgespuwd wordt door dat land, datzelfde land, vanwege het ongeloof en de zonde tegen de Heere God. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had God daarna niet meer hoeven te spreken van een andere dag, een ander heden, de dag der zaligheid. Want dan had David maar aan moeten nemen, wij zitten in het land Kanaan, wij zitten in de rust en met ons is het wel goed, maar David wist goed genoeg dat het zo niet was. David wist heel goed dat er wat anders was, een andere rust. En die rust, die kon wel door deze en gene in het land der belofte genoten worden. Maar dat mocht je niet als automatisch aannemen. Wij zitten in het land en wij zitten goed. Dat is ook in de kerk zo. Ik ging straks even de andere kant uit. Toen ik zei, kijk, hoe je dan ook komt, pak heel je rommeltje bij elkaar en kom toch maar naar de kerk. Want in de kerk werkt de Heere God door zijn Heilige Geest, door de bediening van het woord. Maar, dat moet niet inhouden dat je denkt, nou ja, nou zit ik in de kerk, dus nou kan me niks meer gebeuren. Nee, helemaal niet. Want dan kan het wel net gaan als met Israël, die zaten allemaal in de kerk. Uitwendig gezien. Ze waren allemaal besneden. Ze vieren het Pascha. Maar ze waren niet alle gekomen tot de ware rust. En dat voert de apostel nu aan als een waarschuwing en een vermaning. Hij wil zeggen Hebreeën. De tijd van de woestijn ligt ver achter ons, ook de tijd van Jozua. De tijd van David, dat was lang na de woestijnreis, maar die ligt ook al ver achter ons. En ze werd er nog maar steeds gezegd, heden, indien gij zijn stem hoort. En dat is ook alweer zoveel eeuwen geleden, Hebreeën. En nu komt die boodschap weer. Die rust is er wel, bij God. Maar hebben wij nou ook deel aan die rust? Jullie doen alsof je er geen deel aan hebt. Jullie verzakken in ongeloof en in kilheid en in moedeloosheid. Zijn wij werkelijk op weg, op de goede weg? Of zijn wij op de schadelijke weg? Dat zijn zo de ernstige vragen die de apostel inbrengt in het midden der gemeente. En dan gaat hij zeggen, er blijft dan een rust over voor het volk van God. Hoe moet ik dat voorstellen? In die voorgaande versen zou je zeggen, zie je een golfbeweging. Dan zie je het scheepje haast niet meer, want het is door de golven omgeven. Dan zie je het weer even op de top van een golf en duikt weer weg. Er is beweging. Er is ernst. We zijn op reis immers. En het is niet al Israël wat Israël genoemd wordt, en niet een ieder die zegt, Heere, Heere, zal in het koninkrijk Gods ingaan. Maar die daar doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is. En opeens, nou laat de schrijver een stille vlakte zien. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Dat is iets wonderbaarlijks. Dat is buiten kijf. Dat kan door alle waarschuwingen, door alle vermaningen, door de hoge golven van aanvechting, van afglijding. Dat kan niet teniet gedaan worden. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Dat woordje over, dat wil hier niet zeggen dat als je dan alles gehad hebt, dan blijft dat nog over. Als een soort toetje, als een soort ja, toegift. Nee. Je kunt het er enigszins bij betrekken. Als de kerk wordt ingezameld in des koningspaleis. Maar toch is dat hier de bedoeling nog niet. De bedoeling is hier om op die rust te wijzen die ondanks alles overblijft. Hier reeds in beginsel voor het volk van God. Hier. Nou is typisch. Nou wordt juist in dat 9e vers een ander woord voor rust gebruikt dan in de direct voorafgaande versen. Immers. Daar was sprake over het oude volk. Over de rust in het land van de belofte. Dat de Heer beloofd had te zullen geven. Daar werden geestelijke leidingen uitgetrokken en voordelen. Maar nou in vers 9 is het woordje rust een ander woord. Er staat eigenlijk sabbatismos. Dat wil zeggen sabbatsrust. Wat betekent dat nou hier? Wij hebben verleden week gezegd dat de ware sabbat, dat is Christus. Na de zondeval kon met eerbied gesproken de Heere toch geen rust meer vinden
in onze onrust, in onze zonde en in onze ongerechtigheden. Toen kon God toch niet zeggen, dat is zeer goed. Want het smartte hem aan zijn hart dat hij de mens gemaakt had op de aarde. Toen kon God eerder zeggen, niets is er waarop mijn oog kan rusten. Maar toen reeds, ja eerder nog, in de nooit begonnen eeuwigheid, heeft God zijn uiteindelijke rust, zijn sabbat, zijn verlustiging, niet willen vinden in het schepsel, maar hij heeft die rust willen vinden in zijn Zoon, de middelaar Gods en der mensen. Kunnen we lang of kort over twisten, maar dat ligt in het eeuwige besluit van God vast. Daartoe heeft hij van eeuwigheid lust gehad en hem verkoren voor iets van ons begon te leven. En de Zoon heeft dat vrijwillig op zich genomen om dat te doen. En nu gaat dat woord spreken dat de Vader nou al zijn welbehagen in hem had. Iedere dag die hij ook als waarachtig mens, rechtvaardig op de aarde leefde, arbeidde, bad en dankte. Nou krijgt het woord betekenis. Het is des Vaders welbehagen dat in hem, dat is in die Zoon, al de volheid wonen zal. Daar is niks aan te veranderen. Zeg, ja, maar zo mag je niet praten. Ja, het is toch de openbaring van het woord. Hij heeft ze alle onder de zonde besloten. Opdat hij ze alle genadig zou zijn. Dat is voor ons duizeling net. Maar het is wel zo, al kunnen wij het niet bevatten. Dat God van eeuwigheid zijn rust niet heeft willen vinden in die eerste schepping, maar in het lam dat voor de grondlegging van de wereld als geslacht was in het besluit van God. Daar heeft de Vader nu zijn sabbatsvreugde in. Daar is hij in verzadigd en voldaan. Dat kan niemand meer teniet maken. Al zou er nou niet één bijkomen van al de mensen. Het is niet Gods wil geweest. Maar al zou dat zo zijn, dat er niemand van de schepselen opgenomen zou worden tot God. Dan had de Vader toch in dat werk kunnen rusten. Maar dat was Gods wil niet. Want wat is nou het wonder? Wat is de diepe gedachte in dit gedeelte en in dit vers? God heeft rust gevonden in de arbeid van zijn geliefde Zoon, die middelaar Gods en der mensen. En nu is die eeuwige Vader in zichzelf bewogen, zo rijk in barmhartigheid, dat hij die rust wil delen met schepselen. Ja, dat is een onbevattelijke gedachte. Daar kunnen wij alleen maar van zeggen, wat heeft God toch bewogen? Dat hij nou die rust die genieting die hij had in zijn werk, in de schepping, maar boven alles in dat volbrachte werk van Christus. Dat de Vader daar nou schepselen bij wil hebben, die mee mogen genieten, verlustigen zich in die rust. De Vader heeft dus een maaltijd voor zichzelf van reine wijn, vol vet, vol merg. Hij heeft er een welbehagen in. En dat heeft hij betoond door zijn Zoon op te wekken uit de doden. En hem op te voeren ten hemel. Dat is een maaltijd. Maar nou is die eeuwige Vader is zo goed, dat hij zijn boodschappen uitzendt. En dat hij zegt, ik wil op deze berg verslinden het omwinsel des aangezichts, waarmee de alle volkeren omwonden zijn. Ik wil tot een volk roepen, dat haar strijd vervuld is, dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar ongerechtigheden van de hand des Heeren. Ik wil vredeboodschappers zenden, die zullen roepen op vele plaatsen, kom, alle dingen zijn nu gereed. Kom tot de bruiloft. Ik wil verder gaan, zegt de eeuwige Vader. Ik wil mijn dienstknechten uitzenden, hoge van de tronen afstoten, naar het verworpene, het verlorene, dat geen plaats meer heeft in huis, maar dat op de straat rondzwalt, zonder dak boven het hoofd. Die wil ik boodschappen, kom tot de bruiloft. En er is zoveel ruimte, dat ik zal andermaal zenden buiten de stad, waar de duisternis heerst. Waar de bandieten rondlopen, waar de mensen van de zelfkant liggen onder de heggen en sterren. Daar wil ik mijn dienaren laten buigen en in liefde doen getuigen, kom nu, alle dingen zijn gereed. Dat de Vader dat wil, dat kun je niet begrijpen. Dat de Vader zulke in de goot liggende schepselen, die wij toch zijn, mensen, als we eerlijk gemaakt worden voor God, dan moet je toch zeggen, wie ben ik en wat is mijn huis? En dat nou die Vader die aan tafel wil hebben om Sabbat te houden, verlustiging. Dat hij nou zegt, daar heb ik nou mijn welbehagen in. Afkerige kinderen, daar zullen jullie nou ook van genieten. Daar zullen jullie nou ook een welbehagen in hebben, in deze mijn geliefde zoon. Dat is nou die rust die er overblijft voor het volk van God. Je kunt zo onrustig gedreven zijn dat je je oost van je west niet weet te vinden. Maar de rust blijft. De rust is in God, in zijn Christus. En eer je het weet, kan de Heere, waar het geloof werkzaam is, kan de Heere je in die rust
mee laten genieten. Mee laten eten. Mee laten delen, dat je zegt, hoe kan dat nou? Ik hoor hier toch niet. Ik dacht, ik hoorde buiten, waar de tovenaars zijn en de leugenaars en de hoereerders en de afgodendienaars. Waarom ben ik hier? Hoe kom ik hier? En dat nou die eeuwige Vader zegt, dat is mijn welbehagen om jullie dat koninkrijk te geven. Och, dan moet de onrust wijken. Dan hoef je ook niet verder te vluchten. Want dan is het goed om nabij God te zijn. En dan mag je er doorheen zien en zeggen, bezwijk dan ook mijn vlees en hart in bittere pijn of smart. Zo zult gij zijn voor mij gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Het is net, ja, het is te groot om te zeggen of dat de Heer dan niet meer toornig en boos op je is. Of dat de Heer zegt, ik zal niet meer op je toornen of schelden. Dat heb ik gedaan op mijn zoon. Toen ik hem liet hangen alleen in zulke duisternis. O, als je daaraan denkt. Dan zou je elkaar toch allemaal wel een hand willen geven en om de hals willen vallen en zeggen, kom vrienden, wat zegt ge nu van zulk een God en van zulk een koning, die zo ver gaat om het meest ongelukkige en hetgeen niets is. Om dat nou bijeen te vergaderen en te zeggen, ik rust en jullie mogen ook rusten. Dat gun ik jullie. Om daar nou in te mogen delen. Dat is groot. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. De catechismus noemt het beginsel der eeuwige vreugde. Ja, je kunt zeggen, het is zo genoten, zo weer weggesloten. Ja, dat is waar, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, er blijft dan een rust. Begrijp je? Er blijft dan. Dat is het belangrijkste. Als die rust nou weg zou kunnen, als die rust nou zou vervallen, dan waren alle mogelijkheden afgesneden voor die onruststokers die wij zijn. Maar dat kan niet. De tafel staat er met eerbied gesloten. Van reine wijnen die gezuiverd zijn. Ja. Daar staat er ook verder. Want die ingegaan is in zijn rust. Wie is er ingegaan in zijn rust? Je zou kunnen denken aan de koning van de kerk. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar we gaan even een iets andere kant. Die ingegaan is in zijn rust. Heeft ook zelf van zijn werken gerust. Wat is nou zijn rust? Wie is dat woordje? Waar duidt dat woordje zijn op? Op God, op God, op de eeuwige Vader. Wat was des Vaders rust? Zijn geliefde Zoon, waarin hij al de volheid wonen deed. Die nou ingegaan is, in die rust, waar de Vader ook in rust. Dat is in Christus. Die heeft ook zelf van zijn werken gerust.
Want als de Vader nou, vergeef me de uitdrukking, tot de daren gekomen is. Want de hitte van zijn gramschap is geblust. En als hij nou die Vader in die rust is en daarvan geniet, dan zullen degenen die in die rust ingaan, ook van hun werken rusten. Je moet even goed onderscheiden dat je alles niet op hetzelfde vlak verklaart. Want de werken des Vaders, dat zijn niet onze werken, dat voelt u wel aan. Maar je zou even, ter verduidelijking zou ik het zo in mogen lassen. De Vader heeft gerust in de aanschouwing van het volbrachte werk van Christus. Ook zijn toren en gramschap mogen nu rusten, want die zijn uitgewoed. Maar wat zijn onze werken? Onze werken zijn kwade werken. Kwade werken. Ze zijn tweeërlei. Ze zijn of in de eigen gerechtigheid of in de ongerechtigheid. Maar het zijn allebei onze werken. Mijn werken. Wat erger is, weet ik ook niet. Maar de Heer heeft gezegd, hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk Gods. Maar op zich genomen heeft de Heer het nooit voor de hoererij, nooit voor de tollenaarstactieken opgenomen. Dat niet. Mag je nooit eens denken. Dus die werken zijn boze werken. Maar die werken van de Farizeeërs waren ook boos. Al waren ze uitwendig misschien door een ringetje te halen, maar het was het buitenste van de drinkbeker. Maar innerlijk waren ze ook vol verderf. En Paulus, hij noemt zichzelf een lasteraar, een moordenaar van de kinderen Gods. Hij deed het in zijn onwetendheid, in zijn eigen gerechtigheid, maar het was allemaal toch ongerechtigheid. Zo kan een mens, als die buiten die hoge priester omwerkt, hij kan zijn eigen wel aardig opknappen en noem maar op, maar het zijn toch onze werken, rusteloosheid. Zo kom je niet binnen. Ook niet door jezelf in een bepaald model te persen en een zekere heiligmaking te denken dat je hem kunt maken, kan. Maar ook niet met de zonde. Want de zonde geeft toch enkel onrust. Kijk het maar na. Kijk het maar na. Oh, als je weet wie je bent, dan mag je elke avond de Heere wel bedanken. Heere, u hebt me bewaard. Ik ben een groot zondaar. Maar als u, och, als u mij had laten gaan, had ik al in de gevangenis gezeten. De gevangenis. Dat zou je eigenlijk elke dag wel mogen zeggen. Wat baart de zonde toch een onrust. O, hoe neemt het de vrede weg der ziel. Dat is waar. Je kunt wel denken, ja, maar voor Gods volk komt het zo nou niet. Dat is precies verkeerd geredeneerd. Voor jou komt het zo nou niet, maar voor Gods volk ligt het anders. Ik kan het uit de praktijk van het leven, ik hoef niks te noemen, dat gaat het niet om. Hè? Maar iedereen kent zijn eigen hart en zijn eigen smart. Ik weet het zeker. Dat je op al die wegen van je eigen
dat je er alleen maar narigheid, onrust en ellende van over.
Kan de mens dan zondeloos zijn? Nee, dat kan ook niet. Hij blijft tot de laatste snik toe een zondaar.
Maar het gaat nou werkelijk om van het pad des Heren af te wijken. Niet wat iemand zegt, ja, dat vind ik zo kwaad. Je hebt een hoop leringen die geboden van mensen zijn. He? Daar hoef je nou geen last van te hebben zozeer. Maar als het over andere dingen gaat die wel wat te betekenen hebben, moet je dan niet zeggen: wat een ellende heeft het mij gebaard. Want de zonde lijkt zo zoet, maar er zit vergif in de angel.
Maar die nou ingegaan is, dus niet buiten de hoge priester om mensen. Niet denken, ik kan me wel wat opkalefateren. Nee. Ook niet denken, ik kan maar wel wat raad doen. Nee. Maar het kan niet buiten de hoge priester om, want die ingegaan is in die rust waar de Vader nou een rust in heeft. Die mag nou ook de armen wel eens laten hangen. Ja, ik zou bijna gaan huilen en zeggen, was het maar altijd zo, dat we voorgoed uitgewerkt waren met onze Farizeese godsdienst en ook met onze ongerechtige godsdienst. Dat zou je toch wel begeren. Maar in Christus hebben ze van alle werken losgelaten, want hij is de dood ingegaan. Van de eigen gerechtigheid en de ongerechtigheid hebben ze losgelaten. Maar nou in de praktijk van het leven, wat is het groot om hier en dan in beginsel uit dat volbrachte werk nou de troost te mogen ontvangen. En nou eens van harte te mogen betuigen. Wie heb ik neven u omhoog. Want die ingaat in die rust waar de Vader in rust, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, van al zijn boos en zijn eigen gerechtig en ongelovige werken. Dat ongelovig voelen en werken. Want in het ingaan in de rust, daar is blijdschap. Daar is vrede. Daar is niets in de weg. Daarom zei ik, je zou wel eens denken niet dat we zulke liefertjes zijn, helemaal niet. Maar dat zegt het geloof, was het maar altijd zo, ook in de praktijk van het leven. Om nou te rusten. Enkel en alleen te rusten in dat volbrachte werk. En alle dagen vieren van onze boze werken. Ja, je zou haar zeggen, wat zou het dan toch, maar ja, dan verval ik in een dwaling, maar ik zou haar zeggen, wat zou het dan toch weer anders zijn. Maar een zondaar die ziet hoe het bij God ligt, hè? En hoe het bij zijn eigen gesteld is menigmaal. En dan hoef je nog niet in dat verdoemelijk ongeloof te gaan zitten vroeten om dat te steunen, want ik geloof dat God het alles maken zal op zijn tijd. Maar het kan in het heden wel eens zwaar weeg en ongelukkig gesteld zijn. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Vleeselijk verkocht onder de zonde. Toch hier reeds in beginsel rust. Zoals God genoegen vindt in zijn werk van de Zoon, zo ook de kerk vindt genoegen in het werk van de Zoon. Dan zijn ze één van zin, ja met eeuwig gesproken hoor. Dan ziet de Vader niemand dan Jezus alleen en de kerk zegt, ziet ook niemand dan Jezus alleen. Ze mogen ook weer verder kijken. Uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn.
Maar daar is nou de rust in gelegen.
Dat is nou een woord. Zoek je nou rust? Zoek het niet in je eigen.
Zoek het ook niet in een eigen gerechtigde instelling. Ook niet in een ongerechtige instelling. Want het is allemaal niks.
Kan niet buiten de hoge priester. Die ingegaan is in die hoge priester. Die kan, ik zal eens ver gaan. Die kan, al hoort die soms in gedachten, de boodschappers schrik van rondom. En al ziet hij de wegen die afdalen naar de dood en naar de hel. Hij kan het niet opgeven. Hij kan het niet laten varen om te hopen. De Allerhoogste zal het toch goed maken. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Dat doet de liefde. De liefde denkt geen kwaad. Wel van zichzelf. Maar niet van de Heere. Nu dan, geliefde, wij moeten naar huis. Weet je, als we nou naar huis mochten gaan, och, de Heere geeft alles op zijn tijd en op zijn wijze. En we zouden mogen zeggen, zulk een is nou mijn liefste, al ben ik een liefdeloos monster. Zulk een is mijn vriend. Waarom? Ben ik zo vriendelijk? Nee, maar hij heeft mij zijn liefde verklaard. Amen.